Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 1. De vroegere astronaut Matt Melden heeft zich 10 jaar na zijn pensionering samen met zijn vrouw Valerie Rayner teruggetrokken in een seniorencomplex in een buitenwijk van hun woonplaats Denver, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Colorado. Dat ze juist daar zijn gaan wonen is het gevolg van de enthousiaste verhalen van generaal Stevens, die al wat eerder daarheen was verkast. Ook Stevens is nu natuurlijk al lang niet meer in overheidsdienst en bovendien, na 15 jaren van weduwnaarschap, nam hij op zijn 68ste verjaardag het besluit om bewust single te blijven. Toch heeft hij, ondanks die beslissing, nog steeds de stille en misschien wel gegronde hoop om grootvader te worden. Wat nu volgt is het verhaal van de volgende generatie. Hoofdstuk 1. Een probleem vol tegenstrijdigheden. In volle vaart reed Shirley op haar knalroze scooter de straat van Jason in. Die scooter was meer dan knalroze.
Het glazuur springt je van je tanden door dat mierzoete zuurstokkenkleurtje, had Jason ooit gezegd.
Al sinds hun kindertijd waren Shirley Melden en Jay Stevens bevriend en dergelijke commentaren hoorden al jaren tot de vaste ingrediënten van hun vriendschap. Hun ouders hadden samen heel wat avonturen beleefd, op aarde en daarbuiten. En pas nadat die gebeurtenissen doorstaan waren, waren ze begonnen aan een heel nieuw soort avontuur, kinderen. Shirley parkeerde de scooter, trok de helm van haar hoofd en schudde haar lange blonde haren in het gareel. Vanuit Jason's open raam snerpt een dreunende dubstep beat door de straat. Die zit ergens diep over na te denken, wist ze, en ze trok aan het touwtje dat zoals gewoonlijk uit het kierende voordeurraampje hing.
Haal dat ding nou toch eens weg, klungel, dacht ze bij zichzelf. Je bent hier toch niet in... Ze was er een keer voor de krant geweest. Hoe heet het daar toch ook weer? Het was in Europa. Nou ja, hoewel... Misschien was het wel strategie. Een beetje beroepsinbreker zou beledigd doorlopen naar de volgende voordeur.
Ze liep dus naar binnen en sloot de deur achter zich met het touwtje aan de buitenkant op wacht. Toen ze door de gang liep, was het geluid van de krakende houten vloer kansloos tegen de overmacht van de drum en bass samples, zodat Jason haar pas opmerkte toen ze vlak voor hem stond. Van schrik liet hij een opengeslagen tijdschrift en een paar A4'tjes op de grond vallen. Hij graaide een afstandsbediening van een kastje, smoorde het muzikale geweld en grabbelde de papierrommel bij elkaar.
Jemig, wat kun jij iemand laten schrikken, zeg? Daar krijgt een mens nog gierende hartkleppen van.
Jij ook, goedemiddag, Jay, reageerde Shirley laconiek. Jason legde de bladen op een boekenplank en schoof een bureaustoel in Shirley's richting. Zelf plofte hij vast neer in een andere bureaustoel.
Waar kan ik je mee helpen? Of kwam je zomaar voor de gezelligheid? Vroeg hij.
Shirley ging zitten in de aangeboden stoel en stak meteen van wal.
Je weet dat ik voor een krant werk, begon ze.
Ja, zeker, zei Jason.
De South Platte Independent, hè? Het plaatselijke suffertje hier in Denver.
Shirley stoof op.
Suffertje? We zijn de grootste regiokrant van Noordelijk Colorado, hoor. Denk er goed aan.
Boos keek ze Jason aan, zag zijn welbekende grijnsje en remde af.
Nou, vertel, zei Jay. De oorzaak van de brand is onbekend. De brandweer heeft zojuist het zijn brandmeester gegeven en is nog bezig de belendende percelen nat te houden. Is dat het bericht dat je naar je redactie gaat sturen en waar ik nou de première van heb?
Nee hoor, zei Shirley en ze snoof. De belendende percelen hebben geen waterschade, want de brand ging nog even niet door. En daarom heeft de redactie van de Independent me achter een andere zaak aangestuurd en die is heel wat heter dan een schoorsteenbrandje. Het zit zo.
Een paar dagen geleden kregen we een tip. Een paar grote bedrijven hadden een computerprobleem opgelopen, waardoor zo'n systeem dan volledig uitviel. Na wat herstelwerk deed de boel het dan wel weer, maar
De ellende komt steeds weer terug en de uitval duurt steeds langer. Nou, aanvankelijk ging het om een paar minuten, maar nu is er zo ongeveer om de dag een storing die dan bijna een half uur duurt en het eind dat lijkt nog niet in zicht. Particulieren met een smartphone, een laptop of een gewone pc schijnen nooit last te hebben. Het gaat om grote bedrijven, multinationals, banken, plaatselijke overheden en die maken zich enorme zorgen. Om van de federale regering in Washington nog maar te zwijgen. Uit vertrouwde bron weten we dat de belangrijkste defensiecomputers ook niet meer storingvrij draaien. En ook vreemd, websites, die lijken voorlopig nog niet getroffen. In eerste instantie werd er natuurlijk gedacht aan een Russische of een Chinese cyberaanval, maar het frappante is, het gebeurt overal in de wereld. Ook in Rusland, ook in China. En altijd bij de grootste en vaak modernste systemen, en nooit is er een aanwijsbare oorzaak voor te vinden. De regeringen schijnen zelfs de handen ineen te hebben geslagen en ze proberen, uit alle macht, om de boel stil te houden. Want ze vrezen paniek onder de bevolking wanneer het bekend wordt. De krant heeft al te horen gekregen, net als radio en tv, dat er niet over mag worden gepubliceerd. YouTube, Facebook en andere online media schijnen onder een soort van curatele te staan. En ze worden offline gehaald als ze niet elke post tegenhouden die er wat over zegt. Wat dat betreft hebben de Chinezen en de Russen het natuurlijk makkelijker dan wij in het Westen. Jason wreef nadenkend over zijn kin. Hij knikte. Overal ter wereld? Oeps. Wanneer de mensen zich realiseren welke gevolgen het uitvallen van computers voor ze gaat hebben, daar komt paniek van. Geen gas, licht en water, geen weg, trein en vliegverkeer. En vooral geen geldverkeer meer. Daar komt een bankrun van. De mensen zouden massaal de banken bestormen om hun spaargeld op te eisen, zodat ze voedsel en water kunnen hamsteren. Totdat de winkels leeg zijn natuurlijk, want ook de voorraden worden dan niet meer aangevuld. En wanneer er dan niks meer te koop is, dan heb je complete anarchie. Als dat echt wereldwijd is, phew, dan vallen we terug in een soort van stenen tijdperk. Somber zweeg hij even. Is er helemaal niks bekend over een mogelijke oorzaak? Een vermoeden misschien? Er moet toch iets afwijkends wezen? Dit komt toch niet zomaar uit de lucht vallen? Shirley zei, wetenschappers over de hele wereld zoeken al weken naar de oorzaak, maar tot nu toe zonder enig resultaat. Het is een raadsel waar ze de vinger niet achter kunnen krijgen. Ze hebben echt geen flauw besef van wat er aan de hand is. En op welke manier kan ik jou daar dan bij helpen? Vroeg Jason. Ik weet bijna niks van computers af. Jij wel, jij werkt in de IT. En daardoor heb je misschien ook de nodige contacten die er iets meer over kunnen vertellen. In de afgelopen dagen heb ik allerlei mensen ernaar gevraagd. De meesten zeggen dat ze er niks van weten of ze houden zich op de vlakte. Maar ik kreeg de indruk dat ze er wel degelijk van wisten. Ik denk dat ze behoorlijk onder druk zijn gezet om vooral maar niks los te laten. Toen ik daarover sprak met de hoofdredacteur van de krant, toen vertelde hij dat ze in regeringskringen heel nerveus zijn geworden door die storingen. Vandaar ook dat publicatieverbod, hè. Hij vond het goed dat ik op eigen houtje door zou gaan met mijn onderzoek, maar hij zei wel dat hij bij eventuele problemen van niks zou weten. Zei Jason. Overheden hebben wel vaker de neiging om overdreven te reageren op situaties waar ze geen raad mee weten. Maar je hebt mijn nieuwsgierigheid wel gewekt. Oké, ik zal zien wat ik voor je aan de weet kan komen. Kom vanavond even langs, dan weet ik vast al wel wat meer. Fijn, dankjewel Jay. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Vanavond, 1 uur of 8? Ja hoor, prima. Shirley stond op en schoof de stoel aan de kant. Tot vanavond dan, en pas goed op jezelf, hè? Riep ze nog vanuit het halletje. Ja, jij ook, en tot vanavond, riep Jason terug. De voordeur klapte dicht, de scooter startte en snelde het straatje uit. Hoofdstuk 2. Op pad met Curtis. Het was 7:55 en voor de tweede keer die dag beklom Shirley de 3 traptreetjes naar Jasons veranda. Kennelijk had hij haar staan opwachten, want nog voordat haar uitgestoken hand het touwtje bereikt had, ging de voordeur open en Jay zei, kom maar gauw binnen, wil je koffie? En zonder een antwoord af te wachten liep hij naar de keuken, terwijl Shirley haar helm en haar jas naast een stoel op de grond legde en ging zitten. Ze verbaasde zich. Dat hij haar opwachtte was ongewoon.
Ze liet hem dus maar even begaan, maar toen de koffie voor haar was neergezet, vroeg ze: "En, wat heb je ontdekt?"
Jason roerde nadenkend in zijn mok. "In eerste instantie niet zoveel. De mensen die ik opbelde hielden zich allemaal op de vlakte of ze wisten zogenaamd niks. Ik kreeg het gevoel dat ze er wel degelijk van wisten, maar dat ze er niet over mochten of niet over durfden te praten. Waarschijnlijk zijn de mensen die ervan weten onder druk gezet. Het voelde allemaal behoorlijk sinister aan, hoor. En daarom ben ik van tactiek veranderd. Ik heb een e-mailtje gestuurd naar professor Curtis. Curtis was de prof onder wiens leiding ik ben afgestudeerd. En in de jaren daarna hebben we samengewerkt aan toen een hele nieuwe manier om berichten te versleutelen, steganografie. Weet je, Curtis was erg gesteld op zijn privacy en hij vond het maar niks dat Jan en Alleman en ook officiële instanties op internet meeluisterden. Steganografie is een manier om berichten versleuteld te versturen op een manier die niet alleen moeilijk te kraken is, maar waarbij het ook nog eens niet opvalt dat er überhaupt een tekstbericht verstuurd wordt. De eigenlijke boodschap zit verborgen in bijvoorbeeld een foto. En dan bedoel ik dus niet in de metadata, maar in het beeld zelf. De waarde van sommige pixels wordt volgens een bepaalde formule ietsje veranderd en daarin zit dan het tekstbericht verstopt. Maar de veranderingen zijn zo subtiel dat er aan de foto niks bijzonders te zien is. Oké, ik stuurde hem dus een gewoon e-mailtje waarin ik hem vertelde dat ik zo blij was dat ik geen jeugdpuisjes meer had. En ik deed er een foto van mezelf bij. In die foto zat dus het eigenlijke bericht verborgen, waarin ik hem vertelde van de computerproblemen en of hij daar iets van wist, en zo ja, of ik hem daarover dan wel kon spreken. Nou weet hij dat ik nooit jeugdpuisjes heb gehad, en daardoor begreep hij het gelukkig, want hij stuurde een berichtje terug met de tekst: "Geen jeugdpuisjes, gutte gutte gut." Met een foto van zichzelf erbij, met daarin verstopte tekst: "Vrijdag om 3:15 in de vliegende gehaktbal." Shirley lachte. De vliegende gehaktbal? Is dat een cafetaria of zo? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Jason grijnsde breed.
Nou, het is als het ware een extra beveiliging. Mocht iemand het bericht weten te kraken, wat al bijna niet kan, dan weet hij nog niks. Het is een paar jaar geleden. Op een dag hadden we erg lang doorgewerkt op de universiteit, Curtis en ik bedoel ik, met als gevolg dat de mensenzaal lang gesloten was. Goeie raad was duur, want we hadden allebei behoorlijke honger gekregen. En daarom gingen we naar een goedkope eettent die nog open was. Tijdens het eten was er een hilarisch voorval met een bal gehakt. Een man wilde zijn vork in zo'n bal zetten, maar ik zei al, het was een goedkope tent en die gehakt was van het type remblokjesrubber. De bal schoot onder de vork vandaan en landde precies in het diepe décolleté van de vrouw die naast hem zat. Ze begon natuurlijk te gillen en toen ze vervolgens die bal tussen haar, uit haar décolleté viste, toen lag iedereen natuurlijk dubbel van het lachen. Later hebben we het er nog vaak over gehad. De Troubadour heet die tent.
Jason's glimlach verdween. We weten nu dus waar we hem gaan ontmoeten. Vrijdag om 3:15 in de Troubadour. Hij wil me dus ontmoeten en dat geeft aan dat hij er niet alleen meer van weet, maar dat hij er ook nog over wil praten. Precies wat we nodig hebben. Ik ben benieuwd. Kan ik met je mee of ga je liever alleen?
Oh, ik denk dat je rustig mee kunt gaan. Als je je roze gevaar tenminste thuis laat. Door die gekke kleur valt dat ding veel te veel op. En opvallen, dat lijkt me nou net niet de bedoeling. Curtis heeft de grootste moeite gedaan om de zaak geheim te houden en het is dus beter als we niet de aandacht trekken.
Ondanks haar werk als journalist, waardoor ze veel meemaakte, kon Shirley zich maar moeilijk de noodzaak voorstellen om zo geheimzinnig te doen. Maar toch besefte ze dat Jason het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben. Ze hoefde alleen maar te denken aan de onprettige ervaringen die haar vader had gehad met overheden. Het kon geen kwaad om uit te gaan van het ergste. De werkelijkheid kon dan alleen maar meevallen.
Misschien heb je gelijk, Jay. Er zijn in het verleden wel vaker dingen gebeurd waarbij regeringen, zogenaamd in het landsbelang, dingen lieten gebeuren die het daglicht niet konden verdragen. En wij zullen de eerste niet zijn die vanwege mentale problemen in een speciale kliniek terecht zullen komen. Onze ouders hebben daar nog niet bepaald de beste ervaringen mee.
Precies, het kan geen kwaad om voorzichtig te zijn, antwoordde Jason. Morgen gaan we samen naar Curtis. En het zou me verbazen als die er niet meer over weet.
De tand des tijds had zichtbaar aan het eetcafé geknabbeld. Een naderende regenbui tooide de vuilbruine bakstenen, de bladderende verf en de scheve ramen met een extra toefje somberheid. Shirley keek nog eens rond. De rest van het straatje was er niet veel beter aan toe. De planken voor de ramen en de gescheurde muren spraken boekdelen. Mensen waren er bijna niet. O ja, toch. Een meter of 10 verderop zeulde een oud vrouwtje met een boodschappentas. De haast verlaten straat maakte een onheilspellende indruk. En onwillekeurig onderdrukte Shirley een rilling.
Hoe laat is het nu?
Even over 3, zei Jason.
Hij zal zo wel komen. Vroeger was hij altijd een man van de klok, dus dat zal die nog wel zijn.
Uit de verte naderde, zonder veel gerucht, een donkere auto, die vlak voor hen stopte. Het zijraam zoemde omlaag en een diepe bas riep:
Stap maar in hoor, Jason. Ik bedoel allebei natuurlijk.
Jay opende het achterportier, liet Shirley instappen en ging zelf naast Curtis voorin zitten. De deur was ternauwernood dicht of de auto spoot weg en sloeg de eerste de beste zijstraat in. De hele operatie had slechts enkele seconden geduurd. De straat lag weer volledig verlaten. Shirley verbaasde zich over de snelheid waarmee de auto vertrok. Ze grepte snel haar gordel om en nam professor Curtis eens goed op. Curtis was een kleine, beetje gezette man met een kalend hoofd. Hij had een keurig drietelig kostuum aan. Ze vond hem er eigenlijk helemaal niet uitzien als de bekende verstrooide, rommelige professor. Deze man had meer weg van een handelsreiziger. Curtis was de eerste die iets zei.
Zeg Jason, zou je me niet eens even voorstellen aan je metgezel?
Dit is Shirley Melden, professor, een goede vriendin. Ze werkt bij de South Platte Independent en daar kregen ze een tip over de computerstoringen. Shirley doet er nu op eigen houtje onderzoek naar. Een paar dagen geleden kwam ze bij me met het verhaal van die storingen en ik heb voor haar wat rondgevraagd, zonder al te veel succes mag ik wel zeggen. Niemand wilde wat over zeggen en daarom heb ik de indruk dat er veel meer gaande is dan wat het publiek ervan te horen krijgt. Zodoende nam ik via een omweg contact op met u.
Ja, de jeugdpuisjes die je noemde in je e-mail, die gaven overduidelijk aan dat er een verborgen boodschap in je bericht moest zitten. Het was heel verstandig van je om die foto erbij te doen en daar het eigenlijke bericht in te verstoppen. Er is inderdaad heel wat meer aan de hand. Veel meer zelfs dan wat de meeste zogezegde ingewijden ervan weten. Er is maar een zeer kleine groep mensen die het naadje van de kous weten. Iedereen heeft zwijgplicht opgelegd gekregen. Ik ook.
Hij snoof nadrukkelijk.
3 weken geleden kwam er een vent in een donker pak, onaangekondigd mijn werkkamer binnenzetten met een verzegelde envelop. Hij negeerde al mijn protesten en opende de envelop. Daar zat een document in dat ik onmiddellijk ter plekke moest lezen, maar ik mocht er niks van opschrijven. Er stond in dat ik met niemand mocht praten over wat ik weet en de gebruikelijke bedreigingen als ik het toch deed. Ik moest het papier ondertekenen waarop de vent het terugdeed in de envelop en ermee vertrok. En sindsdien word ik in de gaten gehouden. Gelukkig is steganografie een prachtige manier om berichten te verbergen en zelfs te verbergen dat er zelfs maar een bericht is.
Hij zweeg even om zijn gedachten te ordenen.
Wat ik nu ga vertellen, dat bestaat voor het grootste gedeelte uit feiten en maar een klein gedeelte ervan is giswerk. Om bij het begin te beginnen, een jaar geleden zijn we bezig gegaan met de ontwikkeling van een kwantumcomputer. En op dit moment zijn we er verder mee dan dat project van Microsoft. Je weet wel, die hebben die fysicus uit Delft, Holland ingehuurd. Hoe heet die ook weer? Kouwenhoven.
Zei Jason. Leo Kouwenhoven.
Ja, die. Wel, wij hadden een werkend prototype dat vele malen beter was dan dat Microsoft-ding. Het leek een doorbraak te zijn, want zelfs de meest complexe berekeningen werden feilloos uitgevoerd in een tijd waar zelfs de grootste en snelste computers niet aan konden tippen. Tot er een paar maanden geleden plotseling een storing was. In eerste instantie dachten we dat er een programmeerfout was gemaakt, of dat we de fysica van die qubits en die verstrengeling toch nog niet goed onder de knie hadden. Maar
dat bleek niet het geval te zijn. We voerden de test nogmaals uit en ditmaal kwam het verwachte antwoord er wel uit. Maar een aantal dagen later gebeurde hetzelfde nog een keer. We hebben toen de hele computer uit elkaar genomen om de oorzaak te ontdekken. Alle componenten werden stuk voor stuk doorgemeten, maar alles werkte naar behoren. Wat we ook deden, niets hielp. We hebben zelfs alle onderdelen uitgewisseld. Maar zo af en toe werkte het spul gewoon niet. We stonden voor een raadsel. Tot op een zeker moment een hooggeplaatste elektrotechnicus contact met me opnam en om advies vroeg voor precies dezelfde kwestie bij de nieuwste computerset van Defensie. Een conventionele computer, geen kwantummachine. Dezelfde storing dus bij twee compleet verschillende systemen. Dat kon dus niet aan de computers liggen. Er moest een externe invloed zijn die de werking van computers op de een of andere manier beïnvloedde. Tot op dit moment heeft nog niemand kunnen ontdekken waaruit die invloed dan wel bestaat. Het is wel duidelijk dat het steeds vaker gebeurt. Waarschijnlijk neemt de kracht ook toe, want steeds meer computers hebben problemen gekregen. En wanneer het zo doorgaat, dan zal er uiteindelijk geen enkele computer meer werken. Sommige pessimistische wetenschappers hebben al geopperd dat alle apparaten waar maar een chip in zit, op de duur zullen uitvallen. Maar dan komt de hele samenleving tot stilstand, flapte Shirley eruit.
Ja, jonge dame, dat zou het inderdaad betekenen. Het zou een ramp van enorme omvang zijn, tenminste als dat het enige zou wezen. Er zijn maar weinig mensen die weten dat er een nog veel grotere dreiging is, een waardoor de hele mensheid met uitsterven wordt bedreigd.
Curtis zuchtte een keer. Een collega van de faculteit Geofysica, die wist van het computervraagstuk, vertelde me dat er ook problemen waren met een aantal satellieten. Volgens de metingen die ze van de satellieten ontvingen, was de beweging van de continenten veranderd. Eerst was de beweging tot stilstand gekomen, om daarna compleet de andere kant op te gaan.
Jason zei, dus de invloed waarover u net sprak, die verstoort op de een of de andere manier ook de apparatuur in die satellieten?
Dat dachten wij aanvankelijk ook, ja. Maar nauwkeurige GPS-metingen gaven aan, die satellieten sturen wel degelijk juiste gegevens. De continenten bewegen daadwerkelijk de andere kant op. En de snelheid waarmee ze bewegen wordt steeds groter. Kijk, miljoenen jaren geleden was er maar één landmassa. Alle continenten zaten aan elkaar vast, totdat ze op een gegeven moment uit elkaar begonnen te drijven. Zo zijn de huidige continenten ontstaan. En nu drijven ze dus weer naar elkaar toe en zullen ze zich op een bepaald moment weer samenvoegen.
Maar, professor, waarom is dat dan een grotere dreiging dan het uitvallen van de computers? Vroeg Shirley.
Continenten worden wel eens vergeleken met los van elkaar drijvende eilanden die vrijelijk kunnen bewegen. En die vergelijking is maar ten dele juist. Elk continent heeft langs de randen contact met de andere continenten. Omdat die randen niet glad zijn, wordt een continent in zijn beweging tegengewerkt door de wrijving. Zo bouwt zich geleidelijk een enorme druk en spanning op langs de randen. Op een zeker moment wordt de druk zo groot dat het continent niet meer tegengehouden kan worden en dan ineens doorschiet. Dat is wat we een aardbeving noemen. Hoe groter de beweging, des te zwaarder de aardbeving. In het verleden bewogen de continenten tussen de 1 en de 2 centimeter per jaar, maar dat is nu de dagelijkse verschuiving en het wordt met de dag meer. Er komen aardbevingen op ons af zoals ze nog nooit eerder zijn voorgekomen op aarde. Zowel het aantal als de kracht zal ongekend zijn, met de bijbehorende tsunamis en vulkaanuitbarstingen. De verwoestingen zullen onvoorstelbaar zijn, met ontelbare aantallen doden als gevolg. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de dagen van de mens op aarde geteld. Diegenen die de aardbevingen, de vloedgolven enzovoorts overleven, zullen uiteindelijk sterven door het gebrek aan voedsel dat ontstaat door de aswolken die de vulkanen in de atmosfeer zullen blazen. Die aswolken zullen het zonlicht jarenlang tegenhouden en de temperatuur op aarde zal op zijn minst 20 graden dalen in plaats van 2 graden op te warmen. Onder die omstandigheden zal er jarenlang niets kunnen groeien.
Professor Curtis zweeg en er viel een stilte in de auto. Even was alleen het motorgezoem te horen. De enorme consequenties van wat Curtis had verteld drongen langzaam door tot Shirley en Jay.
Maar dat is verschrikkelijk,
riep Shirley opeens onthutst uit.
Absoluut. En daarom voel ik mij ook niet gebonden aan de geheimhoudingsplicht die ze me hebben opgelegd en waarom ik akkoord ben gegaan met deze ontmoeting. Als ze erachter komen, dan ben ik nog niet jarig. Met mensen die uit de school klappen, heeft men meestal weinig pardon. En dat is zeker niet het alleenrecht van de Russen, al hebben die wel school gemaakt natuurlijk met hun gifmoorden op Alexander Litvinenko en op Skripal. Of denk aan die journalist die in die ambassade zomaar werd vermoord en in stukjes gezaagd. Hij haalde zijn schouders op. Het zij zo.
Is er een verband tussen het uitvallen van de computers en de verschuiving van de continenten? Vroeg Jay.
Ja, de beide verschijnselen doen zich tegelijkertijd voor en bij beide is er sprake van een toename. Maar of er ook een oorzakelijk verband is, daar heeft nog niemand ook maar iets verstandigs over kunnen zeggen.
En de computers vallen telkens over de hele aarde uit.
Ja, alle moderne computers vallen uit, ongeacht waar ze zich bevinden op aarde. Dat was een van de eerste dingen waar men naar keek. De overheden dachten eerst aan een cyberaanval op de eigen systemen door een of andere schurkenstaat. Maar al snel werd duidelijk dat het verschijnsel zich overal op aarde voordeed. Vanaf dat moment is men maar samen gaan werken.
Ze hebben echt van alles geprobeerd. Zo werd er bijvoorbeeld een computersysteem in een kooi van Faraday geplaatst om elektromagnetische straling tegen te houden. Men heeft een computer in een sterk magnetisch veld geplaatst. Er is er zelfs eentje onder spanning gezet. En dat was niet zo'n succes, want er was onvoldoende rekening gehouden met lekstromen. Oh, wat werd het de pracht van een vuurwerk.
Maar er is dus niets bijzonders ontdekt, zei Shirley.
Helemaal niets. Er werd wel een miniem tijdsverschil gemeten tussen diverse plekken op aarde. Maar dat verschil is heel goed verklaarbaar. Niet alleen door kleine meetfouten, maar ook, ja, iedere computer reageert natuurlijk verschillend op de invloed door de precieze samenstelling van die machine. De ene valt net even iets eerder uit dan de andere, zelfs al staan ze naast elkaar. Het heeft...
Nou, zul je het hebben.
Wat is er? Curtis keek in het spiegeltje.
Volgens mij worden we gevolgd. Tijdens het rijden heb ik de hele tijd het verkeer achter me in de gaten gehouden en nu weet ik het zeker. Er rijdt een donkere auto achter ons die exact dezelfde route aanhoudt als ik.
Het is jullie misschien niet opgevallen, maar ik heb al 2 keer een rondje gereden en die auto blijft maar achter ons aankachelen. Dat houdt niet veel goeds in.
Hij dacht even na.
Jullie moeten ongezien deze wagen uit. Zometeen komen we langs een heel smal steegje. Daar springen jullie eruit en je rent direct die steeg in. Niet stoppen, maar doorlopen tot aan het Chinese restaurant helemaal aan het eind links op de hoek. Daar ben je op Colfax Avenue, de grote winkelstraat. Daar kun je dus in de massa opgaan. Ze zullen waarschijnlijk achter mij aan blijven rijden. Hou je klaar om eruit te springen.
Ja, maar...
Nee, niets te maar doen. Bekommer je nu maar niet om mij. Ik heb al voor hetere vuren gestaan. Doorlopen tot op Colfax en dan de menigte in.
Curtis gaf een extra dot gas. Even werd de afstand tot hun achtervolgers groter, maar ook die gaven gas en langzaam kwamen ze weer dichterbij. Curtis riep over zijn schouder,
hou je klaar,
sloeg een hoek om en stampte vol op de rem. De auto kwam met krijsende banden tot stilstand voor een klein donker leverancierstraatje. Jay en Shirley sprongen naar buiten en zetten het op een lopende steeg in. Onmiddellijk spoot Curtis' auto weg, terwijl zij door de duisternis van het straatje werden opgeslokt. Ze holden door en konden horen hoe een andere auto met grote snelheid achter hen langs reed. Al snel zagen ze het Chinese restaurant aan het eind van de steeg en ze vertraagden hun pas. Uit alle macht rustig doend, liepen ze de drukte van de brede winkelstraat in. Shirley pakte Jason bij zijn mouw en trok hem een kledingboutique binnen. Ze deed dat zo impulsief dat Jason geen gelegenheid had om te protesteren terwijl hij werd meegetrokken naar de herenafdeling. Bij de pashokjes gaf Shirley hem een willekeurige broek die ze bij het langslopen al had gepakt en beet hem toe. Passen! Ze duwde hem in het pashokje, trok het gordijntje dicht en ging zelf een ander pashokje in. De broek was hem veel te klein, maar Jay ging zitten op het krukje en maakte allerlei ritselgeluiden alsof hij druk bezig was met uit- en aankleden. Een paar minuten later vroeg de zachte stem van Shirley: "Past die?" Hij schoof het gordijntje opzij.
"Nee, dit is niks voor me."
Ze liepen terug naar het rek waar de broek vandaan kwam en hingen hem netjes terug, om daarna rustig de zaak weer uit te lopen.